Zo vlak voor de dienst daarachter, toen zei ik tegen Gertjan, het is inderdaad fijn dat het orkest zo uitgebreid wordt, maar saxofoon is niet mijn favoriete muziekinstrument. Ik vind saxofoon altijd zo'n instrument die heel snel kan overheersen. Het saxofoon moet eigenlijk een beetje opvallen, maar ik moet mijn woorden terugtrekken. Ik bedoel, ze zei het anders, ik was nog niet uitgepraat. Het klinkt... het klinkt bijzonder mooi. Echt, het is een absolute aanwinst voor de muziek. Dus heel fijn dat je dat doet. God zegen, jullie mogen gaan zitten. Fijn om vanmorgen weer bij u in Den Helder te kunnen zijn. En vanaf deze plaats ook en samen met u de Heer weer groot te maken. En iedere keer, ik weet het, ik heb het al zo vaak gezegd, maar iedere keer als ik weer hier kom, dan denk ik van hoe lang het al is dat ik hier kom. En hoe fijn ik het steeds weer vind. Het is, ik zei het al eerder, je voelt je zo thuis naarmate je op een gegeven moment hier komt. Ik kan me herinneren dat ik u verteld heb van de zwangerschap van Ilse. Dat het zo is gegaan en u leefde allemaal zo mee met de geboorte van Sam. En inmiddels is dat jongetje alweer 4 jaar oud. En gaat de tijd zo verschrikkelijk hard. Het voelt zoals gisteren dat ik het u verteld heb van wat daar gebeurd is. En als ik het nou zo heb over Sam, hij was van de week, hij is zowat elke dag bij ons, maar op dit specifieke moment, want ze wonen nog geen 200 meter bij ons vandaan. Hè? Ze wonen op 187 meter, niet 200. Ik meet het zowat elke avond om te kijken of ik niet nog een meter er vanaf kan snoepen. Maar hij was zo bij ons en hij was zo boven bij mij, lagen we zo samen op bed. En vond hij, boven mijn bed heb ik 2 steentjes liggen die ik meegenomen heb uit Israël. Ik weet dat het helemaal niet mag, maar goed, ik heb ze meegesmokkeld. En 2 steentjes die ik met name uit het meer van Galilea heb gehaald. Waar ik geprobeerd heb om op te lopen, maar het is mij niet gelukt. Maar niettemin. Dus die steentjes had ik ze bij me en die vond hij en hij zegt van, wat zijn dit voor steentjes, opa? Dus ik vertel hem van, ja, die komen daar uit de plaats waar de Heer Jezus heeft gewoond. Hij kijkt me zo aan. Weet jij waar de Heer Jezus woont? Daar wil ik ook naartoe. Ik wil ook naar het huis van de Heer Jezus. Het is dan zo prachtig dat je daar dan zo op in kan gaan en zo kan genieten. En kan vertellen van hoe het dan werkelijk zit. De Heer Jezus woont in ons hartje. Dat zegt hij dan ook steeds. God is goed. En als ik zo terugkijk op deze situatie, wat best wel voor ons toen moeilijk was, dat heb ik toen met u gedeeld. En als je dan ziet hoe de Heer gewoon onderneemt. Ik zei het ook net daarachter. Het gaat eigenlijk altijd wel goed. Er is altijd strijd. Er moet eigenlijk strijd zijn. Ik denk als er geen strijd in je leven is, dat je zorgen moet gaan maken. We leven in een tijd van veel strijd. En dat is goed om dat te weten. Maar wij zijn geborgen in zijn hand. God is met ons. En als ik dan zo terugkijk op deze situatie. En ik zie hoe gelukkig Ilse en Martijn en hun 2 kinderen. Inmiddels is Helene erbij. Een meisje van 1 jaar. Ik denk als ik zie hoe dat zich ontwikkeld heeft. En hoe dat gaat. Dan ben ik de Heere dankbaar. Zo dankbaar dat hij wel degelijk onderneemt. En dat is een bemoediging. Hoe zwaar de strijd ook mag zijn. Hoe moeilijk het soms is. God is er. En hij heeft alles in zijn hand. Ik ga een lied zingen. Die heb ik in het Engels. Ik zing hem nu in het Nederlands. Maar die heb ik in het Engels gezongen. En volgens mij was dit het eerste lied wat ik ooit gezongen heb na mijn bekering. Dus dat is al een oud lied. Maar bijzonder mooi liedje. En misschien kent u het ook wel hoor in het Nederlands. Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan. Is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God? Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, op het veld
de bloemen open gaan. Is het of de dag mij noemt de naam van een machtig God. Deze God die aarde en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep. Uit de duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag hem vader noemen mag. Die zijn liefde aan mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart. Dag en nacht mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij? Hoe groot is God voor mij? Hoe groot is God voor mij? Best een mooi lied. Maar weet u, als ik deze tekst zo lees, ik zei het gisteravond tegen mijn vrouw toen ik het zo zong, dan is het wel mooi als je hoort hoe de sterren in de hemel staan, en de donker, blauwe lucht, de maan, dat moet dan een beetje rijmen en zo. En zie ik de zon weer opengaan en de bloemen in het veld weer, of de zon opgaan en de bloemen opengaan. Het is zoiets van, de vogeltjes ruiken zo lekker en de bloemetjes zingen zo mooi, weet u wel. Maar het klinkt best heel mooi, maar het Engels, ik weet niet precies wie hem geschreven heeft, dat is dom voor mij, want ik had hem gisteren op internet opgezocht. Maar in het Engels staat eigenlijk een heel bijzondere boodschap met dit lied. En het is niet met de vertaling meegekomen. Ik denk dat degene die deze vertaling heeft gemaakt, gewoon dacht van, dit vind ik een mooi lied, een mooie melodie, en laat ik nou tekst vinden die daar prachtig op klinkt. En er is niks mis mee, het is op zich wel een mooie tekst, maar ik vind hem, moet u mij niet kwalijk nemen voor degene die dit nou een heel mooi lied vinden. Ik vind hem een beetje vlak. Ik vind zo van leuk, maar het mist een beetje diepgang. Hè? Een beetje peper en zout, denk ik dan. In het Engels is het in the stars, his handiwork I see. Ik zie in de sterren zijn werk. On the wings he speaks with majesty. Op de wind spreekt hij met majesteit, met kracht. Though he ruleth over land and sea, hij regeert over land en zee, dan vraagt deze schrijver, but what is that to me? En dat vind je in het Nederlands niet terug. Wat doet het mij dat ik dat zie, dat God zoveel dingen heeft gemaakt? I will celebrate nativity. Ik zal zijn geboorte zal ik vieren. For it has a place in history, omdat het een plaats in geschiedenis heeft. Sure he came to set his people free. Hij is zeker gekomen om zijn mensen vrij te zetten. But what is that to me? Maar wat betekent dat voor mij persoonlijk? Till by faith I met him face to face. Totdat ik hem in geloof van aangezicht tot aangezicht heb ontmoet. And I felt the wonder of his grace. En ik het wonder van zijn genade heb gevoeld. Then I knew that he was more than just a God who didn't care. Toen wist ik dat hij een God was. Een God die meer is dan alleen maar, of die niet om wil geven. That lives the way up there, die ver boven ons woont. And now he walks beside me day by day. En nu loopt hij wandelt met mij dag aan dag. Ever watching over me, lest I stray. Hij houdt me in de gaten dat ik niet verdwaal. Helping me to find the narrow way. Hij helpt mij om die nauwe weg te vinden. He is everything to me. Hij is mijn alles. En dat is een andere inhoud dan wat ze in het Nederlands hebben gegeven. En nu weet ik ook weer waarom ik dit lied zo mooi vond toen ik tot bekering was gekomen. Dus ik ga hem in het Engels zingen. In the stars his handiwork I see. On the wind he speaks with majesty. Though he ruleth over land and sea, what is that
to me. I will celebrate nativity, for it has a place in history. Sure, he came to set his people free, but what is that to me? Till by faith I met him face to face, and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lives away up there. And now he walks beside me day by day, ever watching o'er me lest I stray, helping me to find the narrow way. He's everything to me. Till by faith I met him face to face, and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lives away up there. And now he walks beside me day by day, ever watching o'er me lest I stray, helping me to find the narrow way. He's everything to me. He's everything to me. He's everything to me.
Amen.
Zomaar zo'n oud liedje. Ik had gistermiddag had ik zo'n ander lied en toen gisteravond keek ik naar The Homecoming. Ik weet niet of je daar ook misschien naar gekeken heeft op Family 7, The Homecoming. En die hadden toen een heel verhaal over de Gators. En toen hadden ze allemaal van die oude liedjes en toen werd ik meteen op bepaald bij dit lied. En het bleef zo in mij hangen en toen dacht ik van nou, ik ga dit lied vanmorgen gewoon zingen. En dat heb ik nu gedaan. God is een fantastisch groot God. Gaat u met me lezen of wilt u met me lezen? Uit Lucas hoofdstuk 15. En het is een heel bekend gedeelte. Misschien kent u hem wel zo langzamerhand uit uw hoofd, dit verhaal. U heeft het al waarschijnlijk, als u erbij was, gehoord van de zondagsschool zelfs, dit verhaal. Het is een gelijkenis van de Heer Jezus. Maar ik moet u zeggen dat zelfs voor mij is het een overbekend verhaal. En dan toch is Gods woord weer nieuw. Iedere dag. En levend. En trof het mij toen ik deze gelijkenis toen weer las. Het gaat over de gelijkenis van de verloren zoon. Ik ga het niet helemaal lezen, want u kent het verhaal. We gaan het ook gedurende de boodschap wel weer even naar voren halen. Maar ik wil met u lezen vanaf vers 29. Daar waar de oudste zoon zijn reactie geeft op de terugkomst en het feest met de jongste zoon. Vers 29 staat er in mijn Bijbel, maar hij antwoordde, de oudste zoon is dat. En hij zei tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar gij hebt nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u teruggekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij, dat is de vader, zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is de uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn. Want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden. Wij gaan samen een zegen vragen. Vader, wij danken u dat wij u vader mogen noemen. Dat wij uw kinderen zijn. We danken u voor uw woord. Die u ons gegeven hebt om uit te lezen. En dat u spreekt vanuit uw woord. En we bidden vanmorgen, Heere, dat uw woord vanmorgen ook levend wordt in ons hart. Als wij naar de boodschap uit dit woord vanmorgen mogen luisteren. Ik bid u in de naam van Jezus dat er niets zal zijn wat ons weerhoudt om het woord vrijmoedig uit te spreken. Wat ons zal weerhouden om uw woord te ontvangen. Maar we claimen uw naam, we hebben het vanmorgen gezongen. In de naam van Jezus zijn we hier bij elkaar. En we roepen uw naam aan. Heer, waak over uw woord vanmorgen. Spreek tot ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. We kennen die gelijkenis van de verloren zoon wel. Het is een heel bekend verhaal. Er is zoveel over gezegd, zoveel over gesproken. En dan vooral als het gaat over de verloren zoon zelf. De jongen die het aandeel vroeg aan zijn vader. En dan daarmee als het ware gewoon ermee vandoor ging. En het geld uitgaf. Maar er is een stukje in dit verhaal wat mij bijzonder aansprak toen ik het weer las. En zo ben ik ook op deze boodschap gekomen. In vers 12 van deze gelijkenis staat dat de jongste van hen tot zijn vader zei: Vader, geef mij het deel van ons vermogen dat me toekomt. En hij, de vader, verdeelde het bezit onder hen. Zijn hele bezit. Hij had het niet door drieën gedeeld, maar hij had zijn bezit verdeeld onder zijn twee zonen. Dat is jouw deel. Dat is jouw deel. En de jongste zoon is er met zijn deel vandoor gegaan. Weg uit de tegenwoordigheid van zijn vader. En is daarmee gaan woekeren. Is daarmee gaan leven. En weg van de vader en van zijn broer. Er is relatief maar weinig gesproken. Er is gesproken, maar relatief maar weinig over de oudste zoon. Die klaagde over het feit dat zijn vader het vet gemeste kalf liet slachten voor deze verloren zoon. Terwijl de vader, dat hebben we gelezen, hem waarschijnlijk zelfs nooit een bokje had gegeven om te slachten en feest te vieren met zijn vrienden. Dat voelt niet goed. Dat voelt niet goed. Je geeft alles aan die zoon om maar te kunnen leven en zijn leven te genieten. Ik ben altijd hartstikke trouw en ik heb nooit een bokje gehad om maar met mijn vrienden zelfs te kunnen feest vieren. Die oudste zoon, hebben we gelezen, is altijd loyaal gebleven aan zijn vader. Terwijl de jongste zoon zijn vader heel veel verdriet heeft aangedaan. Toen hij besloot om zijn vader om het huis vaarwel toe te zeggen. En de oudste zoon heeft zich enorm uitgesloofd en hard gewerkt op het land. Terwijl de jongere broer zich uit heeft geleefd in zonde. Het is logisch dat deze oudste zoon zich nu niet prettig voelde. Bij wat er nu zich afspeelde in het ouderlijk huis. Het was gewoon niet eerlijk. Deze jongen was teruggekomen. Heeft alles verkwanseld. En nu is hij terug en dan wordt er een gigantisch groot feest gegeven. Hij is niet alleen teruggekomen en is het alsof er niks gebeurd is. Maar alles wordt uit de kast getrokken om uitbundig feest te vieren. Omdat die knul weer thuis is gekomen. En het is prima dat die jongen weer thuis is. Maar er had eerst een hartig woordje met hem gesproken moeten worden. En afspraken met hem gemaakt moeten worden over hoe de rollen nu verdeeld zijn. Het kan niet meer hetzelfde zijn. En hoe hij zal moeten werken om het vertrouwen van zijn vader en broer weer terug te winnen. En dat het hersteld moet worden. Maar niets van dat lees ik in het woord. Lees ik in deze gelijkenis. Niets van dat. Integendeel. Er wordt groot feest gevierd. Deze jongen komt zomaar terug en er wordt een gigantisch feest georganiseerd voor deze knul. En niet zo'n beetje ook. En daarom wil deze jongen nu niet naar binnen gaan. Hij vindt het niet eerlijk. Dat gevoel, en misschien herkent u dat wel eens een beetje, van niet eerlijk. Dit had niet zo gemoeten. En dan komt die vader naar buiten, want die jongen die wil niet naar binnen. En dan komt die vader naar buiten. Die vader zit nu met een geweldig dilemma. Hij is zo blij dat zijn jongste zoon teruggekomen is. Zo blij. Teruggekomen in de aanwezigheid van de vader. Maar het uiten van deze blijdschap, door het geven van een feest, doet de oudste zoon, die hem altijd zo trouw is geweest. Die altijd zo loyaal is geweest. Nu zoveel pijn. En hoe kan de vader zijn gevoel van blijdschap uitleggen aan zijn oudste zoon? En hem meenemen in de feestvreugde, zodat er geen oneenigheid is tussen deze twee broers. En dan spreekt hij deze twee woorden uit. Treffend, we hebben het gelezen. Hij zegt dan dit, hij zegt: mijn jongen, jij bent altijd bij me. Dat is één. Jij bent altijd bij me. En het tweede: en alles wat van mij is, is van jou. Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. En let op, dit is een gelijkenis. Met andere woorden, dit is een verhaal. Dit gebruikt de Heer Jezus als voorbeeld. Van onze Vader, die zich om ons kommert en ons geeft. Wat onze Vader tegen ons zegt. En daarom liggen in deze woorden een geweldige boodschap. Een geweldige boodschap van totale liefde. Die nu onder andere geopenbaard wordt aan deze oudste zoon. Jezus sprak deze gelijkenis en zijn er twee dingen, zoals ik al zei, te onderscheiden die onze hemelse Vader tegen zijn kinderen zegt. Het eerste is: mijn kind, jij bent altijd bij mij. En als dat tot ons doordringt, als we dat over ons laten heen komen, je bent altijd bij mij, dan spreekt dat van een onafgebroken gemeenschap tussen het kind en de vader. Hij fluistert als het ware in ons oor, de Heer Jezus: jij bent altijd bij mij. Ik ben dicht bij jou. Jij kunt in mijn aanwezigheid zijn op ieder moment van jouw leven. Normaal gesproken zal iedere vader die zijn kind ergens naartoe moet laten gaan, het gevoel geven dat hij heel veel om zijn kind geeft. Altijd willen laten merken van: denk erom, ik hou zoveel van je. Ik ga je missen. En dat wil hij zijn kind meegeven. Ik kan me herinneren dat op een bepaald moment dat Ilse, ik weet het gaat vaak over Ilse, maar dat Ilse nog klein was. Ze was in groep 7. En ze moest op tour naar Frankrijk met de klas. En om de een of andere reden is Ilse heel erg gehecht aan mij. Nu is het wat minder, maar toen was het heel heftig. En ze had er moeite mee om in die bus te gaan en naar Frankrijk te gaan en te weten dat zij mij een week niet zou zien. Ik heb het denk ik iets te veel meegegeven dat ik zoveel van haar hou. En ze ging huilend de bus in. En al die kinderen waren zo enthousiast en die ouders die zwaaiden en die waren allemaal zo vrolijk en weet ik veel. En daar gaat mijn kind de bus in, weer even de trappetje af en mij nog een keer even omhelzen. Pap, ik ga je zo missen. En dan gaat ze weer de bus in. Maar ook niet zo'n beetje huilend, maar gewoon echt, echt huilend gaat ze de bus in. Dat ze opgevangen wordt door een juf daar die haar pakt en zo. En zo zie ik haar zitten daar achter het raam huilend en de tranen rollen over mijn wangen. Van: moet ik mijn kind zo laten gaan? Ik ben in staat om in mijn auto die bus te gaan volgen naar Frankrijk toe. Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Het schijnt dat het heel snel over was. Maar het zat dus niet zo diep. Maar goed. Maar dat gevoel van: daar gaat die bus. En mijn kind die is helemaal overstuur. En ik moet mijn kind laten gaan. Hoe moet ik nou laten merken dat waar je ook bent, als ik hoor dat je in een probleem bent, dan stap ik in mijn auto en ik kom desnoods, al moet het Zuid-Frankrijk zijn, en ik ga naar je toe. Maar dat weet u, ik heb erover nagedacht, als ik dat als aardse vader al zo heb voor mijn kind, die liefde, dat gevoel van: ik wil jou beschermen, ik wil jou die geborgenheid geven. Hoeveel te meer? Mijn God is volmaakt in zijn liefde. Hoeveel te meer zal onze hemelse Vader dat niet hebben over zijn kinderen? Hij wil ons laten voelen, hij wil ons laten merken dat hij of zij onafgebroken, continu in het licht van zijn aanwezigheid kan leven. Mijn kind, je bent altijd bij mij. Aan ieder kind van God is het gegeven. Aan ieder kind van God is het gegeven. Om ieder moment van zijn of van haar leven in de volle tegenwoordigheid van God te mogen en kunnen zijn. Zegt het woord. En van zijn volheid, de volheid van zijn aanwezigheid, intens te mogen en te kunnen genieten. Weet u, de meeste kinderen van God erkennen het werk van de Heilige Geest als degene die ons overtuigt van zonde en die ons de weg wijst naar Jezus en zoveel andere dingen. Maar velen begrijpen niet dat hij gekomen is om tot in eeuwigheid bij ons te zijn en in ons te wonen. Moet u eens lezen wat er staat in Johannes 14 vers 16, waar de Heer Jezus het volgende uitspreekt. Pericoop zegt dat de Heer Jezus beloofde de trooster. En dan zegt hij in vers 16. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven. Ik vind het woordje trooster een beetje moeilijk. Want in het Grieks staat parakletos. En dan staat daar het woordje andere. Ik heb er al eerder een preek over gegeven. Dus ik ga er niet te lang over naast hebben. Het ander, daar staat, dat is in het Grieks vertellen, dat het hetzelfde is als ik. Ik ben ook parakletos en degene die komt is ook parakletos. Ik zal dezelfde parakletos sturen. Of ik zal de Vader vragen dat hij dezelfde parakletos geeft om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Niet zo nu en dan, niet als u het vraagt, maar tot in eeuwigheid bij u te zijn. Deze Heilige Geest is bij u dag en nacht. Tot in eeuwigheid is hij bij u. Paulus draagt ons op in Efesiërs 5 vers 18 om ons te laten vervullen door de geest. Door de vervulling openbaart de geest de volle heerlijkheid van Gods aanwezigheid aan ons. En u weet ook dat tijdens het sterven van de Heer Jezus scheurde het voorhangsel. En hebben wij toegang tot de meest heilige plaats. Ook al zijn wij onvolmaakt, ook al zijn wij beperkt in datgene wat wij kunnen, mogen wij bij die volmaakte, soevereine, heilige God komen. Deze tegenwoordigheid kan met ons zijn, waar wij ons ook bevinden, waar wij ook zijn, zelfs in de meest moeilijke situatie. Eenzaam in de bus onderweg naar Frankrijk. Mijn kind, je bent altijd bij mij, zegt God. Sommigen denken dat God zo nu en dan zijn gelaat afkeert van zijn kinderen, als er problemen zijn. Of als er strijd is. Waar is God? Wordt wel eens gevraagd. Maar ik geloof dat God zoveel van zijn kinderen houdt, dat hij zijn aanwezigheid nooit terugtrekt van wie dan ook. Hoort u goed? Hij is er altijd. Elk moment, hoe moeilijk u het ook heeft, hij is er. Hij is dichtbij, ook al voelt u het niet. Hij is er. Hij trekt zijn aanwezigheid nooit weg van wie dan ook, tenzij er sprake is van zonde of ongeloof. De vader van deze twee jongens in dit verhaal trok zijn aanwezigheid niet terug. Het is de zoon die besloot om uit de aanwezigheid van de vader te gaan en in zonde te gaan leven. En dan het tweede dat te onderscheiden is in deze gelijkenis is de uitspraak van de Heer Jezus die zei: al het mijne is het uwe. Al het mijne is het uwe. Alles wat van mij is, is van jou. Hij heeft zijn eigen zoon aan ons gegeven. En door Christus heeft de Vader ons alles gegeven dat in hem is. Hij gaf ons zijn leven. Hij gaf ons zijn liefde. Hij gaf ons zijn geest. Hij gaf ons zijn heerlijkheid. Paulus schrijft, ik ga het ook met u lezen, in 1 Korintiërs hoofdstuk 3. 1 Korintiërs hoofdstuk 3. Dat is in het Nieuwe Testament. brief van Paulus. Paulus leefde alleen maar in het Nieuwe Testament. Hoofdstuk 3, vers 22. Daar staat daarom, vers 21, daarom niemand beroepen zich op mensen. Alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Cephas, het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst. Het is alles van u. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. God heeft alles gegeven. Het is de uwe, zegt Paulus in dit woord. En dat is het beeld van het kind van God zoals hij dat zelf aan ons geopenbaard heeft door zijn woord. In hem hebben wij alles van hem ontvangen. De oudste zoon leefde samen met zijn vader en heeft jarenlang hard gewerkt. Het boek zegt dat hij zich heeft uitgesloofd, staat er in vers 29. Hij klaagde dat hij zelfs ook nog maar nooit een bok heeft gekregen, maar de vraag is niet of het zo was, maar waarom niet? Lag het aan de vader? Gunde de vader hem geen bokje? Waarom heeft hij nooit een bok gekregen? Waarom niet? Waarschijnlijk omdat hij daar nooit om heeft gevraagd. Hij maakte daar nooit een punt van. Hij leefde kennelijk in de overtuiging dat hij het toch nooit zou krijgen. Want zijn vader is niet zo. Zijn vader is misschien zuinig. Wil zijn bokjes niet missen. Dus hij zou er toch niet één gekregen hebben. En daarom heeft hij daar nooit om gevraagd. En heeft hij de vreugde die het hem dan had kunnen geven, heeft hij niet ontvangen. Ondanks het feit, dat is treffend. Ondanks het feit dat alles ook van hem was. Want de vader heeft zijn bezittingen al verdeeld tussen die twee, staat aan het begin van deze gelijkenis. Het was al van hem. Het was al van hem. Hij heeft het nooit zijn eigen gemaakt. Hij heeft het altijd gerespecteerd als dit is van mijn vader en daar kom ik niet aan. Maar het was al van hem. Ondanks het feit dat alles ook van hem was, heeft hij er nooit van genoten. Omdat hij het kennelijk nooit goed heeft begrepen. En nu gaf hij de volle blaam van zijn gemiste vreugde aan zijn liefdevolle vader. En is dat niet hoe het vaak met ons als christenen ook is? Vaak dan missen wij vreugde in ons leven, missen wij vrede in ons leven, missen wij die enthousiasme, missen wij het vuur in ons leven. En dan wijzen wij vaak de vinger naar God. Waar is uw God? En God heeft het ons gegeven. Ik heb wel eens als tiener het voorbeeld gehad van iemand, dat was in een jeugddienst, dat iemand mij deed alsof hij zijn Bijbel aan me gaf. En hij zei dan moet je mij even om de Bijbel vragen. En dus ik vroeg hem de Bijbel en hij zegt van hier heb je mijn Bijbel. En ik moest het blijven vragen zo van mag ik alsjeblieft je Bijbel? Ik heb je Bijbel zo nodig. En hij zegt ja, hier is je Bijbel. En ik bleef maar vragen, mag ik alsjeblieft... En weet u, zo vaak is het dat wij als kinderen van God daar ook zo mee omgaan. God heeft het ons gegeven, maar wij hebben het in geloof nog niet aanvaard. En daarom missen wij zoveel dingen, omdat wij blijven vragen. Iedere keer weer blijven vragen, terwijl God het ons al lang heeft gegeven. Maar wij op de een of andere manier het niet kunnen pakken in geloof. Totdat wij misschien gaan belijden. Dank u Heer, ik geloof. U heeft het mij gegeven. Soms ligt het niet zo eenvoudig als dat ik het nu uitleg. Het is een knop die je om kan zetten en is het vaak een groeiproces. Maar God heeft het wel gegeven. Wij bidden vaak om kracht. Ik weet niet of u vaak bidt om kracht, terwijl er in de Bijbel staat dat gij zult kracht ontvangen. We hebben het ontvangen en denk erom, het is niet verkeerd om het te bidden, alsjeblieft neem het nou niet kwalijk. Bid zoals u voelt wat u moet bidden, maar vaak is moeten wij in geloof aannemen dat God ons die dingen al heeft gegeven en dat het ons past om God te gaan danken in plaats van constant te blijven vragen. Komt dit een beetje over?
Sommigen denken dat het aan de heiligheid en aan de soevereiniteit van God ligt, waardoor zij niet in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Hij is te heilig. Sommigen denken dat deze rijke zegeningen niet voor hen bestemd zijn, maar alleen aan de echte geestelijke reuzen, weet je wel, mensen die veel tijd besteden aan gebed en andere geestelijke activiteiten. Andere mensen die in moeilijke situaties zitten en hevige problemen in hun leven kennen, denken dat ze geen recht hebben op de aanwezigheid van God. En ondanks het feit dat ze belijden dat God hen kan helpen, luister goed, ondanks het feit dat ze belijden dat God hen kan helpen en een wonder voor hen kan doen, want we belijden allemaal dat God de God van wonderen is, verwachten sommige mensen niet dat hij het voor hen zal doen. Niet voor mij. Als wij vanmorgen in een zaal zouden zitten waar allen zieken zouden zitten. U bent allemaal ziek. We hebben vanmorgen genezingsdiensten. Iedereen is ziek. En de Heer zou je maar influisteren van ik ga iedereen vanmorgen genezen. Op één na. Dan zullen veel mensen denken vanmorgen, oh nou ja, ik ben die ene. Let maar op, ik ben die ene. Wij laten ons beïnvloeden door de vijand met leugens. Om dat te bedenken. Misschien ben jij iemand vanmorgen die denkt dat je eerst op een bepaald geestelijk niveau moet staan. Op het niveau van iemand anders moet komen. Voordat jij zijn zegen kunt ervaren en van zijn zegen kunt genieten. Je bent niet goed genoeg. Je verdient het niet. Of je bent het niet waard om in zijn aanwezigheid te zijn. Denk je dan. En zoals ik al zei, we laten ons beïnvloeden en luisteren naar de leugens van de vijand. Om daardoor niet in de tegenwoordigheid van God te komen. Onze liefdevolle Vader verlangt ernaar dat wij in zijn tegenwoordigheid zijn en in zijn tegenwoordigheid blijven. Maar hij dringt er niet op aan. Hij dwingt u niet. Wij zullen zelf die stap moeten zetten en bij hem komen. In Johannes 7 vers 38, daar zegt Jezus dat rivieren van levend water uit het hart zal stromen van wie in hem gelooft. Waarom dan zijn er zoveel mensen die dat niet ervaren en klagen over het feit dat ze nog maar zo weinig gemerkt hebben van Gods aanwezigheid in hun leven? Nou, de oudste zoon, dat hebben we al een paar keer gezegd vanmorgen, werkte jarenlang voor zijn vader. Hij was gewend geraakt aan het werk en aan zijn leven in de tegenwoordigheid van zijn vader. En hij was zo langzamerhand blind geworden voor de liefde van zijn vader. Het is een sleur geworden. Hierdoor zag hij niet dat zijn vader hem niet alleen maar één bokje had willen geven, maar honderden, of misschien nog wel meer. Hij had ze kunnen nemen, want ze waren van hem. Maar hij leefde in blindheid. Hij leefde in het duister van zijn sleur en traditie. En daardoor is het overgegaan in ongeloof. Ik krijg het toch niet. En daardoor beroofde hij zichzelf van alle zegen die zijn vader voor hem in petto heeft gehad. Weet u, als wij oprecht verlangen naar verdieping in ons geestelijke beleving of een vernieuwing in ons geestelijke leven, dan moeten wij die sleur en traditie waarin wij in ons leven terecht zijn gekomen, waardoor er ongeloof in onze eigen harten is ontstaan, erkennen en belijden. Ongeloof is de wortel van ongehoorzaamheid en van alle tekortkomingen. Trots, hebzucht, liefdeloosheid, wereldgezindheid of welke zonde dan ook. Sleur en het leven uit gewoonte die ervoor gezorgd hebben dat er ongeloof is ontstaan, zorgen er nu voor dat de volheid van de goddelijke gave van de Heilige Geest niet in ons kan wonen. En niet tot vervulling komt in ons leven. En wij daardoor de genade van God gedurende ons hele dag niet merken. God wil door zijn geest een totale verandering in en door jouw leven bewerkstelligen, zodat je ook de volheid van zijn aanwezigheid kunt ervaren. Door ongeloof, door de gewoonte van traditie, missen wij vaak zijn aanwezigheid. En wat moeten wij nu doen?
Dat is de vraag die mannen stelden aan de discipelen in Handelingen 2. Wat moeten wij nu doen? En dat is de vraag van morgen. Wat moet ik doen om in zijn volheid van zijn tegenwoordigheid te komen? Wat moet ik doen om de volheid van zijn aanwezigheid te ontvangen? Nou, als we kijken naar het besluit van de jongste zoon, die kwam op een bepaald moment kwam hij tot inkeer. Toen zag hij van dit gaat niet. Dit had ik niet zo moeten doen. Ik had niet zo moeten leven. Ik had nooit ja, mijn vader dat moeten vragen. Wat een arrogantie. Die kwam tot inkeer. En in vers 17 staat dat hij tot zichzelf kwam. En in vers 18 dat hij tegen zijn vader zou zeggen dat hij gezondigd heeft. Tegen de hemel. Tegen de Vader God. En tegen zijn aardse vader. Dat hij gezondigd heeft. Weet u, deze jongen hoorde al tot het zoonschap. Hij was al kind van die vader. Hij is het spoor kwijtgeraakt. Hij is afgedwaald. Maar hij was wel degelijk zoon. Hij was nog degelijk wel familie. Dat moeten we goed beseffen. Hij hoorde tot de zoonschap. Die zich nu van zijn ongeloof bekeerde tot het geloof in zijn vader. En dit zou de oudste zoon ook hebben moeten doen. Belijden. En om vergeving vragen. Er wordt hier ons een beeld geschetst van de oudste zoon waar zoveel kinderen van God zich in zouden moeten herkennen. In feite zei de vader tegen de oudste zoon, weet je, jij hebt mij niet geëerd door al die jaren dat jij zo hard voor mij hebt gewerkt. Je besefte niet hoeveel ik om je geef en dat ik je alles heb gegeven dat ik had. Maar je leefde nog steeds onder de juk en onder de wet van voor die tijd toen ik jou mijn bezitting heb gegeven. Je hebt mij niet geëerd. Al die jaren was je onterecht ontevreden over hetgeen wat je gemist hebt in je leven. Het was al die tijd van jou. Maar je hebt het niet genomen. Waardoor jij zelf verantwoordelijk bent voor de vreugde die je in je leven hebt gemist. Vandaag, vanmorgen, kunnen wij en mogen wij nog steeds genieten van de volheid van de aanwezigheid van God in ons leven. Als wij bereid zijn om ons ongeloof te belijden en te zeggen dat wij vanaf vandaag willen beginnen om het leven in geloof te gaan leven. En het niet op te zullen geven totdat je weet wat het leven inhoudt. En die vreugde. En die vrede waar Paulus ook van spreekt in Romeinen 15 vers 13. Totdat je weet wat dat inhoudt. In geloof neem je aan dat je iedere dag, ieder moment, in zijn tegenwoordigheid bent. En dat hij jou alles heeft gegeven. Jezus zegt, de Vader weet wat u voor nodig hebt. Zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zult u bovendien ontvangen. Mijn kind, jij bent altijd bij me. Wauw. Er is geen moment, mijn kind, dat je niet bij mij bent. God is bij u. En alles wat van mij is, mijn genade, mijn kracht, mijn autoriteit, mijn naam, alles wat van mij is, is van jou. Amen. Wij gaan samen bidden. Ook al hebben wij deze woorden vanmorgen uitgesproken, heren, En ook al begint het tot ons door te dringen, wat u allemaal voor ons heeft gedaan en dat het werkelijk zo is dat u elk moment van ons leven bij ons bent. En ook al horen wij en willen we het aannemen dat het allemaal van ons is, dan kunnen wij het nog steeds niet bevatten. Ons verstand is te beperkt om te beseffen, heren, wat u allemaal voor ons heeft gedaan en wat u allemaal aan ons heeft gegeven. Ik
bid u in de naam van Jezus. Er zijn vanmorgen mensen hier, heren, die u zo nodig hebben. En ik bid u, o God, dat wij dat wat u geeft, u heeft vandaag, u geeft elke dag weer nieuwe manna. En ik bid u in de naam van Jezus dat wij de manna die u vandaag gegeven hebt en de manna die u morgen aan ons geeft, dat wij geen stukje daarvan zullen missen. Maar dat wij zullen begrijpen, heren, dat alles wat van u gegeven is aan ons, dat het goed is. En dat we dat nodig hebben voor de voeding van die dag. Ik bid u, o God, dat wij dat zullen gaan begrijpen en zullen gaan bevatten dat u ons manna aanreikt. Dat u ons wilt voeden, dat u ons uw vreugde wilt geven en uw vrede wilt geven. Ik bid u, o Heere, als mensen tot u komen die dit woord vanmorgen geluisterd hebben, ook degene die naar het band luisteren, naar u komen. Ik zeg van, Heer, ja, ik wil in uw tegenwoordigheid komen. En ik wil dat aanvaarden wat u mij in genade hebt gegeven. Dat neem ik in geloof aan. Dan bid ik, o Heere, dat ze mogen gaan ontdekken. Dat we mogen gaan ontdekken hoe rijk wij zijn in u. Dat wij niets te vrezen hebben voor alle problemen van deze tijd. Als we denken aan de economische omstandigheden en de zorgen die in de wereld allemaal zijn en de zorgen die wij ons kunnen maken in onze eigen huizen. Heren, dan danken wij u dat u God bent en dat u alles in uw hand heeft en dat u weet wat wij voor nodig hebben en dat u voor ons voorziet, omdat wij uw kinderen zijn en u laat ons als kinderen niet in de steek, want u bent onze God. Help ons, o Heer, om dat in geloof aan te nemen. Help ons, o Heer, om te staan in dat geloof. En ook al is er strijd, ook al is er zorg, dat we dwars door die zorg, dwars door die strijd heen zullen zien. En zullen beseffen, Heer, dat u God bent, bij wie niets onmogelijk is. En wat er ook gebeurt, u bent er. En u zorgt voor ons. Want u bent onze Abba Vader. Amen. Amen. En dat wil ik ook met u zingen vanmorgen. Abba Vader, u behoor ik toe. Ik wil de muzikanten vragen om naar voren te komen, inclusief de saxofonist. zingen. Wauw. Abba, Vader, u bent bij mij. Ik ben slechts van u alleen. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offerhanden aan de Heer te mogen geven. Met elkaar zullen wij gaan staan als wij het volgende lied zingen als slotlied. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart en verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust en vreugde en vrede bij u.
Vader, wij danken u voor deze morgen. Wij danken u dat wij zo stil mochten staan rond deze o zo bekende gelijkenis. En dat wij opnieuw daar weer bij stil mochten staan en van mochten leren. Ik bid u, Heer, dat het niet vanmorgen zal blijven bij alleen een mooi verhaal en een preek. Maar dat we werkelijk na zullen denken over ons leven. Na zullen denken, Heer, wie wij zijn in u. Openbaar uzelf aan ons, o God. Omdat wij de volheid van uw vreugde en liefde zullen ervaren en het zullen delen met anderen om ons heen. Word verheerlijkt in ons en door ons heen in Jezus' naam. En daartoe wil ik u zegenen met de liefde van onze God. Met de genade van zijn Zoon Jezus Christus en met de gemeenschap, de koinonia, de alomtegenwoordigheid van de Heilige Geest is met u in Jezus' naam. Amen. Amen.